Voor de aanvang van deze dienst wordt bekendgemaakt dat zo de Heere willen wij leven. De huwelijksbevestiging van Klaas van der Waal en innigje Elisabeth Vis zal plaatsvinden vrijdag 24 juli. De aanvangstijd is 2:30. Op woensdagavond 22 juli hoopt onze dominee voor te gaan aanvang van deze dienst om 7:30. Verder worden in de morgendienst gezinshoofden tot en met 45 jaar met hun gezinnen de dienst uitgenodigd, de dienst erbij te wonen, als ook alleenstaande echtparen zonder kinderen en echtparen tot 45 jaar met uitwonende kinderen. En voor de avonddienst geldt hetzelfde. En dan voor de leeftijd vanaf 46 jaar. Als predikant en kerkenraad achten wij het van groot belang dat een ieder minstens één keer naar de kerk kan. Dat betekent dat degene die 's ochtends niet kunnen, om verschillende redenen, 's avonds kunnen komen en vice versa. Meld u daarvoor in de hal bij de kerkhulpverlening. Wilt u beide diensten bijwonen, dan kunt u voor de dienst waarvoor u niet bent uitgenodigd plaatsnemen in het zalencomplex en kunt u alsnog worden binnengeroepen of in de zaal van de kerk meeluisteren. Voor de weekdiensten gelden geen beperkingen. Verder verwijzen wij u naar de website. Gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen uit de 6e psalm en daarvan het 1e vers. O Heer, Gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in Uwe toornenvloed. Ai, matig Uw kastijden, slaat mij met medelijden, gelijk een vader doet. Dat is het 1e zangvers van Psalm 6. U zal worden voorgelezen uit de profeet Nahum en daarvan het eerste hoofdstuk. Maar lezen wij eerst de heilige wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij hebben nu genoemd te lezen uit de profeet Nahum, en daarvan het eerste hoofdstuk. De last van Nineveh, het boek des gezichts van Nahum de Elkoziet. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders, en hij behoudt de toren zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht, en hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heere weg is in wervelwind en in storm, en de wolken zijn het stof zijner voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog en hij verdroogt alle rivieren, Bazan en Karmel kwelen. Ook kweelt de bloem van Libanon, de bergen beven voor hem en de heuvelen versmelten en de aarde ligt zich op voor zijn aangezicht. En de wereld en alle die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid zijn storens bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur. En de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid en hij kent hen die op hem betrouwen. En met ene doorgaande vloed zal hij haar plaats teniet maken en duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij, lieden, tegen den Heere? Hij zal zelf een volleinding maken. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Dewijl hij in elkander gevlochten zijn, dewijl zij in elkander gevlochten zijn als doornen en dronken zijn, gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd als een dorre stoppel. Van u is een uitgegaan die kwaad denkt tegen den Heere, een Belials raadsman. Alzo zegt de Heere, zijn zij voorspoedig. En al zovele, al zo zullen zij ook geschoren worden. En hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken en zal uw banden verscheuren. Doch tegen u heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis uw gods zal ik uitroeien, de gesnedene en gegotene beelden. Ik zal u daar een graf maken. Als gij zult veracht zijn geworden, ziet op de bergen de voeten desgene die het goede boodschap, die vrede doet horen. Vier uwer vier dagen, o Juda, betaal uw gelofte. Want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. Tot zover.
En onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken en zijn de handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus, zijn Zoon, in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het Heilige die je benaderd is, Heere, te zoeken in gebed. Heere, wanneer gij ons op de plaats des gebeds hebt te brengen, op de plaats waarin gij een woning gesticht heeft, en waar gij dan door het woord der waarheid in het midden der mensenkinderen wilt wonen, en hier dan ook de aandacht wil geven aan hetgeen wat boven is, dat we hier dan weinig mochten verkeren, dat wij hier ook in toegewijde aandacht aan ten neerzitten en uw naam ook erkennen. Wat ook in het verleden gebeurd is, wat er in de kerk te vinden is, dat die naam zo heilig en zo goed van uw kerk is beleden en hier ook herkend en ook zo door profeten, zoals we lazen, dan tot een uitdrukking gebracht te wezen tot uw eer, want gij zijt God, gij hebt te regeren tot in de eeuwigheid. En wanneer gij dan uw volk de wijsheid hebt te zijn, dan is het voor ons dan ook nodig dat wij van u verleerd hebben te worden. En dat wij die kennis van God in het leven dan niet zullen missen. En dat wij hier in het leven dan een betrekking met u kennen uit hetgeen wat u zelf hebt te doen. Wanneer zulke snoeren in lieflijke plaatsen hebben te vallen, dat gij de mensen hebt te bezoeken. Dat zou met strenge tucht kunnen wezen en met ook een doorgaande ontdekking. Maar het zal ook zo kunnen zijn dat u het deed met de genade, de heerschappij van uw liefdemacht. Zoals dat ook in het evangelie verwoord hebt te wezen wanneer het koninkrijk tot Gods tot ons komt. En dat gij zelf door de vedevarende kracht door de Heilige Geest ons daarvan een inwoner of een burger of burgeres hebt te maken. Zoals dat zo ook in het verleden veel gebeurd is. En nu gij toch in dat kerkvergaderend werk dan ook krijgt hetgeen wat er in het voornemen besloten is. Wanneer gij kwam om de mensen te spreken, met de mensen te spreken, met de mensen te handelen. De mensen het woord uit te leggen, maar ook mensen zalig te maken uit de kracht van God, welk hier de doden doet leven. Want heren, dan moet er als er uit de bekentenis zijn, dan moeten wij de waarheid ook verstaan en dan moet de waarheid ook komen in te leven, omdat we zien dat de mens dan echt in die geestelijke dood heeft te verkeren, waar het dan ook zo geen stemmer en opmerk heeft te zijn onder de mensen, waar hij zelfs wanneer hij met het woord dan bezig is, dan ook zo niet het woord met hem bezig heeft te wezen, maar dat alles dan zo even star heeft te kunnen zijn en dat de mens dan zo naar de letter van het woord heeft te kijken, zoals er dan velen zijn, zonder dat hij daardoor doorgelicht hebt te wezen. Ah, wat is dat dan toch zo nodig dat wij hier dan van onszelf afgebracht worden, dat wij in het stof der aarde komen en dat we hier dan ook wel daar in onze dwaasheid zien en dat wij ook zo de ellendigheid van ons leven leren kennen, dat wij toch als gevallen mensen de zonde hebben te doen, ook al is het dan dat het dan gecamoufleerd te wezen door goede werken of andere dingen, deugden en eigenschappen die de mens dan zou kunnen denken dat het hem een gerechtigheid is. Ah, wat is dan nodig dat wij toch dat ontdekkende licht hebben te krijgen, dat ze ook dan de schellen van onze ogen genomen worden, om ons dan zo te zien zoals gij het hebt te zien en zoals het in het woord hebt te zeggen, dat gij dan ook onder de mensenkinderen niet één gevonden heeft die goed doet. En niet iemand die dan zelf zou dan voor u kunnen bestaan, als u dan met al die dingen die de mens dan aanwendt, fariseeën gelijk zou kunnen zijn, en nochtans zij moet zondag worden voor God, Heere. Ach, dat hebben we dan gelezen uit deze psalm waarin de boete hebt te wezen, wanneer toch dan de erkentenis niet weinig hebt te zijn, wanneer toch de weldadigheid van u dan bekend hebt te wezen, welke ons doet hopen, wanneer we dan zo ook met al die zwaardigheid, moeite en verdriet te maken hebben, maar ook wanneer we ons dan als zondaar kennen en wanneer we hier dan ook in deze kastijde de hand van God dan ook onze nood weten en ook zo de benauwdheid zien en met angst over de wereld hebben te gaan en onze conscientie geopend te wezen en dan ook bang voor straffen van ondergang en verderf welke dan voor ons voor ogen gesteld te worden, dat we dan toch bij u moeten wezen, willen wij van ons slag van schuld en schande en straf kennen en dat het ook is dat wij wel bij u hebben te kennen wat te komen, omdat wij weten dat gij onze makerstrijd en weldoende zijt die in het leven zoveel aan goed heeft willen betonen en langmoedigheid hebt te willen bewijzen Dat het gewoon uit het besluit van het hart wel dit is, dat we zeggen, bij de Heere moeten we wezen, in welke omstandigheid dat we ook zijn, hoe we ook ons gevoelen, en wat er ook van ons gezegd hebt te wezen, en op welke staat en toestand dat er ook in ons leven is, de weg naar u is van u geopend geworden, wanneer daar Christus dan van u gezond, dan is het deze wereld als een blijde boodschap en tijding, dan door de wereld gaat dat de mens mag komen, en dat hij dat ook zou doen, wanneer de trekker de kracht van u erin te vinden is, want anders, dan gaat de mens zo wel door, Heere. Ach, dat zou ons moeten smarten dat wij zo doorgaan, en dat de mens zo tevreden is met zichzelf en zo zelfgenoegzaam, en dat hij het leven dan in eigen hand kan houden en vinden naar zijn ideeën, naar zijn gedachten, van een onverlicht verstand, Heere. Vader, hebt die mens, die heeft zichzelf dan, hebt die zich lampen, hebt die zelf zich licht geschapen, en die zal dan in smarten liggen, die leeft bij tijgerlicht, maar er is bij uw kerk en volk dan wel te merken dat het licht van God alleen in hun duisternis dan kan schijnen, of eigenlijk dan uit de duisternis kan schijnen, dat gaat nog dieper, wanneer het licht in de duisternis schijnt, dan staat de mens er nog buiten, maar als het dan is dat er hier dan het hart en het leven, dat licht uit het wonderlijke van God gaat schijnen, uit deze duisternis, is, dan is dat hier toch wel ja, zaligmakend en krachtig bevolkt in het leven van uw kerk en kind. Wanneer het dan gaat over hem die de schoonste alle mensenkinderen heeft te wezen, welke dan hier dan op zijn lippen genade heeft uitgestort in harten, welke dan afkomt van de hemel en hier dan inkomt in het hart en het leven, terwijl ik ons doet leven en ons dan verblijden en onze droefenis dan een einde brengt om in deze vreugde te mogen staan van het nieuwe leven dat er uit God is en dat er in Christus is en dat het geschonken leven hebt te zijn en als wij hier dan zo net zo goed als dat in de tijd aan het leven geschonken is, dan zijn we daar nog de levende bewijzen van wanneer we met onze kinderen hier dan samen zijn en hier dan ook zo te neerzitten en hier dan in aanwezigheid van elkaar dan wordt het aangezicht van God hier dan onze gebeden hebben te doen. Ach, we weten het eigenlijk niet hoe we bidden moeten, Heere. Maar het is dan misschien ook maar, ja, in ons eigen oog daarvoor niets, maar dan op maar hier te zuchten en te klagen. En niet dan ook zo met alles wat er hier in het hart en leven bezwaard zijn, dat te druk kent. En ach, dan weet u het ook wel, Heere. Want gij weet wat er in het hart van de mensen is. Ja, als jonge raven die roepen, dan weet u het al, Heere, voordat zij roepen. En zo kent u onze noden. En wij dienen ze ook te kennen. Wij moeten daar ontdekt worden. Heb gij de middelen gegeven? Dat is dan hier het woord der waarheid wel te verstaan. Dat heb gij dan zulk ons nog gegeven en gelaten, dat het nog altijd is in deze kentering der tijden, waarin de afval groter te wezen, antichrist er is, achter de rand ook zo ook nog steeds een vergadering des volks mocht zijn, en hier dan ook zo ook dan jonge mensen, de kleine kinderen, dan voor het aangezicht van u hebben te wezen, waarin gij toch nog in arbeid zijt, tot ook nog mest om de boom te leggen, en dat gij juist dat jonge leven wil raken, want u zegt, die mij vroeg zoeken, die zullen we vinden. En zo zijn er dan ook van die kinderen, Heere, die een ander vouwen en op hun knietjes liggen en die je vragen om gered te worden. Zijn er als het ware dus dan ook van die kinderen, welke ermee het te lopen, juist omdat ze in die tijd van de jeugd dan ook die tere conscienties nog hebben, wanneer ze het ook dan niet dan van het woord nog horen, en hier dan ook zo gewaarheid te worden dat wij dat nieuwe hart nodig hebben, en dat we hier dan ook zo dan, ja, niet kunnen bestaan voor God, dat het sterven dichtbij hebt te zijn, wanneer toch zo ook dan steeds weer daar van de berichten komen, in dat uitgaan, en in dat plezier, dat de mensen die tijd van vakantie zoekt wanneer hij uitgaat zoals het ook nu weer in deze week een meisje van 14 jaar uit Duitsland dan omgekomen is zo in één keer weer ach en dat is de naam van één die vermeld heeft te wezen en misschien zijn er anderen die meer hebben te weten wat dat maar ach dan moeten wij het wel zien heren dat de dood die er hier bengt ook voor kinderen en dat er zo dan altijd gevaar heeft te wezen maar wat hebt u dan toch ook nog een zorg getoond heren dat nog steeds ook van die kinderen voor ons dan gespaard is gebleven dat ze nog mochten optrekken hier in de gezindheid welke ouders hebben om naar ons huis te gaan, naar uw woningen en naar uw woning, o God. Om u daar kon het zijn te ontmoeten en dat vanwege de tussenkomst van u, Heer Jezus Christus, want wanneer Hij dat niet was, dan kon er geen kerk gehouden worden, dan kon er niet iets zijn, dat wij dichter op u aan kunnen kruipen, het zij op de knieën, het zij in Gods huis, het zij onder het woord der waarheid, dan kon dat niet, want gij zijt de heilige God, een brandend vuur, en een grimmige God, die de zonde en ongerechtigheid niet kan gedogen, en geen bestaansrecht hebt voor God. En daarom komt gij nog door die middelen en houdt u nog in. En wilt u nog dan steeds tot de mensen roepen, verdraagt hem nog. Ah, dat u dan tot zo, dan ook in het uur, wanneer we dan samen zijn met de helft van de gemeente. En ook zo de anderen die dan thuis gebleven zijn. Welke hebben mee te luisteren op anderen die dan ook op de vaart te wezen, dat bij de skippers, welke deze tijd weer waarnemen om met zijn kinderen die van school dan zijn ook de vaart weer te nemen en naar buitenland te gaan. Altijd net toch zo, dan ook dan, ja, ieder zijn bezigheid en werk en daarom, mag er dan van u toch een woordje wezen terechte tijd. Als we dat nog mochten horen via mijn middelen, welke daartoe geschonken hebben te wezen. Of ook misschien wanneer we dan zo geteisterd zijn door zwakheid of moeite. Wanneer toch de ouderdom daar is of aan de kant komen te staan en het opgenomen zijn. Ja, in het huis en eenzaamheid te kennen zijn. Omdat we gehandicapten te zijn, omdat wij oud geworden zijn of ziek zijn. Dat u ons wel beter bereiken. En ach, dan lopen we misschien over de aard. Dan kunnen we denken dat we daarin vergeten te wezen. Wanneer we dat alles verborgen hebben te houden. En niet dan ook in het hart en het leven de moeite kennen die aan geen ander gezegd te worden. Wanneer we in eenzaamheid en ook in moeite verkeren. Of ook door ziekte, zoals er ook nou nu weer twee zijn. Waar we van weten dat zij, ja, die ongeneeslijke ziekte bij zich hebben te dragen. En die dan ook zo, dan ook te midden het aan paard nemen. Waarvan sommigen nu de uitslag gekregen hebben dat er nog de behandeling kan plaatsvinden. Maar dat er ook een vrouw in het midden van ons is die zegt, die weet dat het niet meer gaat. Ach. Wees ons toch genadig, heren. Wees hen toch genadig. Ach, dat gij toch zo in het leven en hart toe kwam te werken. Wat voor de eeuwigheid goed hebt te wezen, dat geldt voor ons allemaal. Wanneer het dan omgedragen kan worden zonder dat we het weten. Wanneer het dan zo ook hier dan, ja, als het maar met één dag zullen kunnen wegwezen. Wanneer het heeft plaats te grijpen. Wanneer het is dat wij hier dan, ja, deze verborgen kwaad hebben. Met één zucht dan, in de eeuwigheid zullen kunnen zijn. Wilt toch redden, wilt u toch dat verlossen, wilt u toch genadig zijn. Dat het toch zo ook geen kleine zaken te wezen, wanneer we onder het woord des Heeren gezeten zijn. En grootgebracht hebben te worden, wanneer die pech gepezen is, de zaligheid welke in Christus is. Dan zal het ook in ons hart en het leven, zonder meer wie het ook is, klein en groot, moeten gezegd worden, dit moeten we niet missen. Dat is wat we nodig hebben. Dat is de schreeuw des harten die het hebt te begeren. Dat zal het verlangen van het hart moeten wezen om zo aan de troon de genade te roepen en te smeken, o God, wees gij mij mijn zonde genade. En wanneer het zo verdreigend te zijn en gevoelt wat er al pijn te wezen, dat we dat ook voor anderen mee hebben te dragen, wanneer onze huisgenoten zien, onze vrouwen of onze kinderen, en wanneer het is een man, en dan ook dan dat wij hier dan zo zorgeloos hebben voor te gaan, ja, alsof er in dood en in eeuwigheid is, dat we dat voelen op onze hart te drukken. Om je dan diegene die we zo lief hebben, de kinderen, de kleinkinderen, zo als wij ouder geworden zijn, dat ze behouden mochten worden, dat ze gered mochten worden, wanneer tot zo het einde van de wereld zich komt aan te dienen en de volgende plagen zijn te wachten, dat we niet zullen zorgeloos zijn, maar dat we kwamen op de knieën en vragen, heren, ach, dat er nog een overpleistertje mocht zijn, dat uw kerk nog mocht worden uitgebreid en dat gij, ja, zo ook dan uw geest geeft in het midden van ons en zal ook het nieuwe hart en het nieuwe leven geven, gericht op boven, gericht op God, opdat we die kennis mochten zien en daarin vermeerderd mochten worden en een blijdschap niet missen, wanneer die vrede Gods die alle verstand te boven hebt te gaan in onze harten zij, en wanneer het komt dat die vreugde van het heil ja, in Christus Jezus dan mag wezen, dat onze droevige laten vanwege deze smarten mag te veranderd worden in pleiterij, en zo mag te uitdragen, van hetgeen wat er in die vreugde des Heren mag te wezen, en jaloersmakende betinning in het leven mag krijgen, ja, dat niet alleen voor uw knechten, voor ambtsdragers, maar dat het ook zo voor de gemeente mag zijn, dat ze op de plek waarin ze gesteld mag te worden, dat ze in die vrezen des Heren mag te wandelen, dat er nog mag gezien worden, dat er nog een volk is dat de Heer heeft te vrezen, dat zijn naam heeft te kennen, dat zijn voetstappen drukt en hem mocht volgen, en die het oog op hem mocht hebben, en zijn schoonheid, heerlijkheid mocht te roemen. Prijzen uw naam en deugden en kracht die gij onder de mensen wilt bewijzen, maar ook in het hart wilt schenken. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Psalm 86. Psalm 86, vers 7 en 8. Want uw goedheid, hoogt gerezen, hebt gij dikwijls mij bewezen. En mijn ziel, hoezeer verdrukt, uit het diepst van het graf gerukt. O mijn God, de trots uitspannen, boos te saam met tirannen, tot mijn dood en zielsverdriet. Zij ontzien uw hoogheid niet. Maar gij, Heere, zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig. In genade die ons boet, groot van waarheid, eindeloos goed. Bent u tot mijn ziel genadig, sterk uw knechten, geef weldadig. Ondersteuning aan de Zoon, uwe dienstmaagd van de troon. 7 en 8 van Psalm 86. Geliefde, wanneer het is dat de Heer het, iemand genade wil geven, dan lijkt hij wel niet te tallen, maar dat wil zeggen dat hij dus dan heel veel haast lijkt te hebben. Wanneer het is dat God de genade aan iemand wil geven, dan kun je zeggen dat is al een wonder op zich dat de Heer dat wil doen. Maar eigenlijk, wanneer we dan zeggen dat er iets gedaan moet worden, dan kun je dan denken dat er iets met haast zou kunnen gedaan worden. Wanneer wij denken bijvoorbeeld dat we aan het einde van ons leven zijn, dan kan je de voorbereiding treffen. Dan denk je wel, ik zou het met haast moeten doen, want ik ben er misschien over een kleine tijd ben ik er niet meer. Ik denk dan bijvoorbeeld aan zieken, welke de boodschap gekregen hebben dat ze sterven moeten. Dan gaan ze één keer haast krijgen. Dat wil zeggen dat ze daar eigenlijk eventjes geregeld moet worden, want ik ga sterven, ik ben er zo lang niet meer. En wanneer het is dat wij weten dat er een tijd gesteld is dat de kinderen geboren hebben te worden, dan zie je wel dat de moeder, wanneer ze in het racht heeft te zijn, dat ze in de maanden die ze daarvoor heeft te tellen, dat zij in het laatst maar dus dan haast heeft te krijgen. Want dan kan het kind dan spoedig geboren worden. Dan kun je zien dat de moeder dus dan ijverig druk bezig is om de voorbereiding te treffen over het kind dat geboren heeft te worden. Dan zie je wel, dat krijgt in één keer haast. Die 7 maanden misschien dan nog niet zoveel haast. Maar de laatste 2 maanden dan krijgt ze toch een beetje haast erin. En dan zit het allemaal in haar moeder zijn om zulks te doen. En zo kun je zeggen dat de Heer dus dan ook haast heeft. Wanneer hij iemand dus dan genade wil bewijzen. Zeker wanneer het is dat hij in benauwdheid heeft te verkeren. Welke ja, ik met een moeder gelijk zou kunnen stellen. De benauwdheid van de geboorte. Dat wil zeggen het kind moet met smart gebaard worden. Dan zie je wel dat de mens in smarten zou kunnen zijn. En dat hij dus dan ook de Heer dus dan haast krijgt om deze bij te staan en de hulp te bieden. Trouwens ook die vrouwen natuurlijk, wanneer die kindertjes gebaard geboren worden, dan is de Heer ook erbij met haast om die vrouwen door te helpen, zodat het kind ook voorspoedig geboren kan worden. Nou ja, als ik dan die haast van God heb te wezen, dan zei je, de Heer, heb je eigenlijk die eerste van eeuwigheid tot in eeuwigheid, je hoeft ze nooit te haasten, want dan kun je denken dat er geen tijd te tellen is. Als wij bijvoorbeeld de tijd hebben te tellen, ik zeg dan nou, dat kind moet geboren worden of het gaat sterven worden, dat tellen wij in dagen. Maar we hoeven niet te denken dat de Heer dus dan de tijd kan waarnemen, dat hij zich hoeft te haasten, omdat bij hem alles eeuwigheden is. Dus dat betekent dus eigenlijk dat het een andere invulling krijgt. Dat betekent dus dan wel dat hij dus dan op de naar de mensen gelijk dus dan heeft te handelen. Dat hij zich heeft te haasten om iemand te helpen of iemand dus bij te staan of iemand de genade te bewijzen. Daar lijkt het wel, als ik dan de beelden neem, bijvoorbeeld die mitten. Ik heb dat al eens vaker gebruikt, wanneer die mitten in de diepte zijn en de 70 jaar van ballingschap die zijn voorbij. En het gebeurt dan niet. Het lijkt net of dat het allemaal uitgesteld is of dat het helemaal niet meer van komt. Dan een keer haast de Heer zich om dan die treurende mitten daar in die diepte bij te staan en tot verlossing te zijn. Nou ja, als ik dan dat beeld heb te nemen, en dan zie je wel dat de Heer zelf die beeld heb te nemen, en dan neemt hij maar dus het beeld van de ruiter die op het witte paard heeft te wezen, welke dat paard heeft aan te sporen, want er zijn mensen in nood. Dan zie je wel, wanneer die veroordeelden bijvoorbeeld gratie hebben te krijgen, dus de genade te krijgen, dat je dan zegt, de keizer die weer iemand genade geven, dat hij dat paard, dat de ruiter met dat paard, als het ware, met volle galop hier dus dan bezig is dat paard aan te sporen, want het is op leven en dood, dus op het laatste nippertje, zou het te laat kunnen zijn. Dus dan zie je net of dat paard vleugels krijgt. Dus dat is ook wel in de oudheid, vooral in de Griekse mythologie, wel aan de orde gesteld dat je dan paarden ziet die vleugels hebben. Die vleugels, dat betekent dus dat het paard dus dan haast heeft. Haast om te komen op de plek waar het heeft iets uit te richten. Of wanneer we dan zo ook zien dat er dus dan die strijdwagens zijn, dat de ruiter, dus het paard dus achter dat paard dan zit op zijn... Dan spoort hij dat zwaard, dat paard aan. Dan diegene die het ment, als het ware, die heeft zeer grote kracht uitoefenen op dat paard. Dat het paard er maar zo gauw mogelijk is om de strijd te winnen of te rennen, de loopbaan te beëindigen of de hulp te bieden die dan op dat moment dan nodig is. Haast. Dan kan de Heer ook haast hebben om iemand te verlossen die in de nood en in de dood hebt te verkeren. Maar opvallend eigenlijk is het dus dan dat de Heer dus dan op een andere wijze dus dan geen haast hebt. Als hij dus dan toorn over de mensen wil brengen. En als hij dus dan grimmigheid over de mensen wil brengen. En hij de zonde wil straffen. En wanneer hij dus dan zich gereed maakt en strijdt om de mens dus dan ten oorlog te zijn. En uit te tellen en uit te roeien. Dan is het net of de Heer geen haast heeft. Het is net eigenlijk of hij dan een beetje een zware tred krijgt, hè? Dat het heel langzaam gaat. Hè? Dan zegt hij haast zich niet tot de toren. Het is, hij is heel rustig, houdt zijn pas eigenlijk in. Het is net of hij daar nou overdenkt, aan het overdenken is. Zal ik het nou wel of zou ik het niet uitrichten? Eigenlijk zou ik dan denken dat hij zegt, nou, je bezwaard voelt om iets te doen wat hij wel moet doen, maar liever niet doet. Dus als ik nou bijvoorbeeld dan de zonde doet, en of u doet de zonde, en ik kijk eigenlijk naar dat kind, dat de zonde uitricht en dat het doet, en dan, ja, dan ben ik eigenlijk niet zo haast om dat kind als het ware de slagen toe te brengen, en dat kind als het ware dus dan gelijk zonder enig pardon zomaar te pakken en te grijpen of te slaan of op te sluiten of ik weet niet wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Dat doe je zomaar niet. Hè? Nou, dan kun je de ouder tussen de betrekking met kinderen zien. Dat doe je zomaar niet. Dan heb je dan gestijdingen wel misschien, maar dat doe je dan in liefde. En daar haast je eigen niet mee. Nou ja, dan kijk eens maar, dus dat de mens dan dus zich waardig gemaakt heeft deze zonde. En zoals wij hier dan het tezamen te zijn, dat je dan kan denken dat we hier dus dan waardig zijn van de Heer gestraft worden. En dat de Heer dus dan zijn oordeel over ons uitspreekt. En dat hij het gericht doet aanvangen. En dat hij ons geen dag meer gunt hier in het leven te wezen. Nou ja, dan haast hij zich niet. Dan haast hij zich niet. Dan kun je dus dan zien. Kijk dat de Heer dus dan nog eens eventjes uitstellen lijkt wel. Nog eens een keer mest om de boom legt. Nog eens een keer een knecht of een dienaar sturen. Nog eens proberen de mens te bereiken. Nog eens op de deur van zijn hart kloppen. Nog eens een bepaalde richting aankomt te geven. Er is een zwaar onweer in de lucht. Dus er breekt een ziekte uit. En de bliksem komt van de hemel af. De voorbodes van dat hij komt en dat hij straft en dat hij het gericht geeft. En dan, het is net of hij dan eigenlijk helemaal niet zo veel haast hebt om de mens om te brengen en uit te roeien, te straffen en tot toren, in zijn toren doet verzinken. Het is allemaal eventjes kalm eigenlijk, hè. De dagen, nog weer een week voorbij, nog weer een week voorbij, nog een maand voorbij, nog weer een jaar voorbij. Zal de Heer dan die bedreiging over die zonde dan niet uitvoeren? Nou, denken de mensen eigenlijk van misschien wel niet, hè. Dat zie je nou eigenlijk dan wel. Nou ja, dan hebben we dat allemaal net een klein beetje achter de rug. Je ziet dat er hier dan in geen corona meer is. Zie je het dan in deze buurt, hier of daar incidenteel dan. Nou, zoveel op de bewaking nog maar. Liggen er dan nog op die 7 sterfgevallen, hoor je nauwelijks wel. Oh ja, toch wel. Toch wel van sterfgevallen. Nou, ik kan zo snel niet rekenen, maar 144 kleine kindertjes per dag. 144 kindertjes per dag sterven. Oh, dat staat niet in de krant. Ja, ze zijn nog niet geboren. Ze zijn nog niet geboren. Ja, kun je een abortuspil ophalen. En dan gaan die kinderen sterven. 144 per dag. Oh, ik dacht 8, 6, 0 coronapatiënten. Nu lees je het niet meer. Maar dan is het wel 144 per dag. En daar heb ik nog niet hoeveel dat we nou in dat nieuwe wetsontwerp dus dan straks moeten gaan. Wanneer dus dan de ouderen dus dan ook de beurt hebben te krijgen met euthanasie. En de gehandicapten, dat komt er ook allemaal aan. Hè. De gehandicapten die kunnen ermee ook zo afgesneden worden van hun leven. Dat zit er allemaal aan te komen. Nou, ik zou eigenlijk dus dan denken, als dus de Heer zo'n spraak in het land te brengen, en dat hij zo die ziekte heeft uit te breken, en dat hij de wereld heeft te slaan, en dan zou je toch wel denken dat hij dus dan wel mee klaar is. Van de week toen was ik nog hier bij de Prinsessenhof, en toen zei die vrouw, die oude vrouw, ik denk dat de Heer met Nederland zat is, met de wereld zat is, dat denk ik. Ik denk, nou ja, waar haal je het vandaan? Maar als ik dan zeg, ik geloof wel dat ze erg aardig gelijk hebben. Hè, dat je kan zeggen, nou is het hier met Nederland wel zat. Want nou, nou moet er eigenlijk dus dan goed geluisterd worden. Dan moeten wij ons tot de bekering neigen. Dan moeten wij tot de Heer terugkeren. Dan moeten wij onder het woord komen. En ja, goed, je ziet ze niet. Je ziet ze niet. Geen dankbaarheid, geen bekering. We vullen de plek niet in. Het gaat allemaal echt wel door. We zijn ook druk met de vakanties. Nou ja, je hebt de slagen gehoeld, maar het dringt niet tot ze door. Het is net of er een dikke voorhuid boven het hart zit. Hè. Dat die valt niet te doordringen. Het gaat gewoon door. Nou, en die wetsontwerpen, ik weet niet of je het gelezen hebt, maar er zijn nog nooit zulke goddeloze ontwerpen in de wet op tafel gebracht. Er is nog nooit zo verschrikkelijk de zonde van de overheid, die met de wetstelling dus dan helemaal totaal de weg kwijt hebben te zijn. Nu kun je dus dan ook helemaal niet meer denken dat het, nou dan zou je denken, nou moet ze toch wel inbinden, nou moet ze toch tot de Heer wel terugkeren. Nou, er komen nog nooit zulke goddeloze wetsontwerpen op tafel gekomen als in deze maanden. Ja, en het viel af te bidden. Het viel af te bidden. Heer, ben je nou met die paar weken al opgehouden? Om toch met die corona een beetje te stoppen? Ik dacht eigenlijk wel dat de Heer haast had om heel Nederland uit te delgen in één keer. En zo verschrikkelijke zondaars er in Nederland in ons hart en laat ik er maar bij betrekken in onze kerken gaande zijn. Nou, dan had ik eigenlijk wel gedacht dat de Heer zich haastte tot de straf. Nu is het dan eigenlijk dan zover dat er dus de hand van God is opgeheven tegen de mensen. En dan breekt er over heel de wereld de ziekte uit. En dan dacht ik eigenlijk wel, nou zou de Heer wel niet meer zich eigen inhouden. Nou zou de Heer wel gewoon doortrekken. Nou zou hij de aarde wel leegmaken. En in ieder geval wel een derde van de wereld, die zal die wel uitkomen te roeien nu. En hij zal al die vuile, smerige, goddeloze troep eigenlijk wel opruimen. Die u in de kastjes hebt, die op uw telefoon is, die porno en die relaties, die transgender en die aparte dingen allemaal. Nu zal hij die stink ook wel opruimen, dacht ik wel. Maar ja, toch haast hij zich weer niet. Toch haast hij zich weer niet. Het was weer af te bidden. Het is eigenlijk dan zo in één keer weer toch weer opgehouden. Zie je wel dat hij wanneer hij goed wil bewijzen, dan is hij er haastig bij. Wil hij genade bewijzen, bent u zondig, dan wilt u hij redden en stelt u behoud. Komt hij met zijn woord, komt hij met zijn evangelie, komt hij met zijn Christus, dan haast hij zich ertoe. En als hij dan eigenlijk ons zou moeten uitdelgen, voor zijn aangezicht uitroeien, zoals dat hier bij Nineveh dan beschreven is, dan haast hij zich eigenlijk niet. Hè. Je weet het zelf nog wel, dat de geschiedenis dus dan van Jona u wel bekend te wezen, dat toch weer die profeet er toegestuurd wordt. Met 40 dagen zal die stad omgekeerd worden. En Jona die gaat preken en ze bekeren zich. En de Heer die doet gewoon weer anders. Niet omdat hij dat niet besloten had, dat hij te veranderen is. Maar hij doet het liever niet. Hij wil liever niet die kindertjes en al die mensen en al die vaders en moeders ombrengen. Hoewel dat ze dat verdiend hebben. Maar ja, later, ze hebben zich toen bekeerd en toen is dat weer overgegaan en toen gingen ze weer in die zonde. En nu moet na hem dus dan ook preken, maar met wat voor langdurige langmoedigheid en goedheid en taai geduld hebt de Heer toch die Ninevieten ook willen sparen. Maar ja, dan komt er toch het keer dat het toch wel door gaat trekken. Dus nu kun je dan op vakantie gaan en dan ga je naar Irak, meen ik dan. En dan kun je dus naar de puinhopen van Nineveh gaan kijken. Of als er nog iets is dat op de puinhopen van Nineveh, daar staat misschien dan ook weer wat. Maar het was eigenlijk dan toch wel met heel veel bezwaardheid. Heeft hij dat uitgesteld, nog eens een keertje, en in Nederland ook nog eens een keertje, maar, daar blijft zo niet, de Heer is wel langmoedig taai van geduld, maar daar blijft zo niet. Bekeert u toch, het blijft zo niet. Ja, nou, de derde vers, dan krijgen we gelijk in zicht waarom dat hij zich niet haast. De Heer is langmoedig, doch van grote kracht, en hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in een wervelwind en in storm, en de wolken zijn het stof zijn voeten. Wij willen in de eerste gedachte dan denken aan de doorboorde hand. Wij kunnen denken dus dat de Heer dus de hand heeft opgeheven tegen dit volk. En dan kijken wij naar die handen met eerbied gesproken van God. En dan zien wij ook een doorboorde hand dat alles met de langmoedigheid van God te maken heeft. En in de tweede plaats dan zien we de bedwongen almacht. De bedwongen almacht. Wij kunnen dan denken dat de Heer dus de almachtig is. Maar dat hij die almacht eigenlijk waar niks boven staat, zelf bedwingt. Om uit te voeren, zich eigenlijk nog de straf. Hij bedwingt zich. En in de derde Gods wapenarsenal, Gods wapenarsenaal, dat is natuurlijk, als ik heel naar hem nakijk, dan kun je dus dan ook wel veel meer vinden, of eigenlijk meer omschreven. Maar in deze woorden kunnen wij dan wel denken dat de Heer dus dan in storm of wervelwind hebt te wezen. Dus als je dat gaat omschrijven, wat er heeft te gebeuren, dan zie je wel dat de Heer ook zijn wapens heeft in de storm en in de wervelwind. Of ook zo wat er in die storm weer een onweter of bliksem zou kunnen wezen, geliefden. En wanneer we hier dan op de aarde te zijn, dan zou je kunnen denken, bestaat God wel, of we zien er eigenlijk dan niks van. Als je hier dan in de aarde, op de aarde je weg hebt te gaan, dan lijkt het wel of de mensen denken dat er geen God, dat er geen dood, dat er geen eeuwigheid, dat er geen straf is, dat er geen schuld op te wezen. Dan kun je denken dat wij mensen, wanneer we rondom ons heen hebben te kijken, dat wij buiten gevaar hebben te wezen. Wanneer wij denken aan God, welk hier dus dan alles hebt te zien. Maar wanneer het in de langmoedigheid er te zijn, dan kun je zeggen dat de mens de ruimte heeft om zijn eigen leven te leiden. En wanneer het leven de zondig leven te wezen, dan kun je zeggen dat wij dagelijks dan onze schuld hebben meer te maken. En zeker wanneer we onder de bediening van het woord hebben te leven en we luisteren naar God niet, dan kun je denken dat de Heer dus dan die de toeschouwer is, als iemand die niet hebt te horen. Je zou het eigenlijk ook bijna te vergeten dat er een God is. En natuurlijk, wanneer ik ga preken, dan denk ik ook aan mijn eigen, dan denk ik wel, hou je er nou rekening mee, als je dan zo in diepe slapen te wezen, dan denk je nou, ja, dan denk je eigenlijk niet aan God. En als je dan zo aan al je wereldse dingen hebt te denken, dan zie je wel dat er in je slaap zelfs nog de bezigheid hebt te zijn met de aardse dingen, waar eigenlijk dan God helemaal niet in voorkomt en niet in heeft te bestaan. En als ik dan zo dan Peter, kun je zeggen, zie je wel, dat is de mens in zijn val, welke uit de aarde aards hebt te wezen, dan ben je zo druk met al de dingen, dat je eigenlijk dan denkt dat het altijd zo hebt te blijven tot de dag van je sterf hebt te komen, en dat je dus dan eigenlijk dus dan met God geen rekening houdt, hoewel dat je daar onder het woord bent en je leest van zijn straffen en je leest dan van zijn getuigenis en je leest van zijn profeten, dan lijkt het eigenlijk wel dat het helemaal niet meer bestaat. Dat is ook in de theologische wereld zo. Maar wanneer ik als maar dus dan met de laatste tijd dus te maken gehad heb en ik kijk dan ook wat er in de theologie na gebeurt, dan lijkt het wel of het Oude Testament is afgeschreven. We hebben veel gecorrespondeerd in de achterliggende tijd, dat we minder bezoeken konden doen, dus dan hebben we meer het papierwerk ook gehad en zo ook in de contacten gekomen met anderen, welke dus dan als predikanten dus waar dus een visie op het gebeuren heeft. En dan lijkt het wel dus dat hij, dat de Heer dus eigenlijk nooit geen zonde meer straft en dat er nooit geen schuld meer wezen zal, en dat je dus dan al de gebeurtenissen die in het leven plaatsvinden niet moet betrekken op hetgeen wat de Heer aan straffen doet. En als je dan zo dan op het Oude Testament hebt te wijzen, dan bestaat eigenlijk ook het Oude Testament niet meer. Omdat er eigenlijk dan in Jezus dan iets gevolgd hebt te wezen waarvan je denkt dat God nooit meer iets zou komen straffen. En dat de Heer dus dan aan de schuld voorbij hebt te gaan. En dat hij zegt geen zonde meer in aanmerking hebt te nemen welke hij zou komen te vergelden. Nou, dat is natuurlijk niet de waarheid, dat weet u ook wel. Want we weten dat hij boven de kloof der aarde te zijn en dat het niet buiten zijn macht is om alle mensen te zien en te aanschouwen. En dat hij ten opzichte van deze dingen ook zijn woord heeft gegeven, zoals het hier ook voor ons ligt en zegt dat de Heer zeker, omdat hij dus daar niet haast, of dat hij zich wel haast om genade te geven, dat hij dus naar deze woorden dus naar langmoedig is. Zijn langmoedigheid en verdraagzaamheid, dat betekent dus dat hij zegt de Bijbel, dat hij niet haast de zonde straft, dat hij dus niet haast tot toren, dat hij dus dan langmoedig is, maar dat wil niet zeggen dat de Heer dus dan die zonde door de vinger hebt te zien en dat hij dus de schuldige niet onschuldig zal laten, maar dat hij in die tijd dus dat hij langmoedigheid is, lijkt wel dat de mens dus dan hier zijn beledigingen die hij gekregen heeft niet straft. Ja, ik leeg het laatst keek ik dit hier op het nieuws en toen en ook een keer in de krant en toen noemde die dominee dat wel en toen een keer las ik het zelf met een grote vloek van de regeringsleiders op papier staat. een grote vloek. En dan gaat het niet erover dat wij geen vloekers zijn of dat wij geen spotters zijn. Maar dat doe je dan toch wel zeer, een beetje niet hoe je dan moet kijken. Wanneer je dus dan ziet op papier dat daar gevloekt hebt te worden. En als je dan de pijn hebt erover, dan zie je wel dat het eigenlijk niet zo makkelijk te verdragen hebt te zijn. Want als God jouw God hebt te zijn, dat denk ik toch. Dan denk ik, maar ja, dat doet zeer. Maar wat zal het teren dan zelf doen, hè? Wanneer je dus al dat vloeken en al dat spot hoort. Kindertjes, dat doe je toch zeker niet, kindertjes. Dat doen jullie toch zeker niet, hè? Lelijke taal en vloeken en spotten, hè? Dat doen jullie toch zeker niet. Je bent toch zeker wel opgevoed thuis. Dat laat je toch zeker wel. Als er dan zo'n lelijk woord in je gedachten hebt te komen, dan spreek je dat toch zeker niet uit, kinderen. Want dan moet je toch wel weten dat wanneer God het moet horen, dan denk ik, och, wat moet het dan toch voor God wezen dat wij toch hem zo durven te beledigen en dat wij hem zo durven tegen te staan en dat wij op deze manier tegen hem durven te spreken in zover dat het in onze gedachten komt, want de mensen doen het soms omdat ze het niet eens denken, bij nadenken, dat wij tegen God hebben te strijden, tegen God hebben te vechten en tegen God hebben tegen te staan en God hebben tegen te spreken. Wat moet het dan toch eigenlijk niet wezen, dat wij zo tegen God handelingen kennen, zoals wij van dag tot dag hebben te doen, omdat wij veel meer met onszelf bezig hebben te wezen dan met God. Wat moeten wij dan toch wel beledigend tegen hem zijn, kwaad toch doen, en hoe kan de Heer dat dan toch aanzien? Nou, het antwoord is dus dan, omdat hij zo geduldig is, omdat hij zo langmoedig is, omdat hij de zonde niet haastig straft. Daarom bent u niet terstond naar de hel gegaan, daarom bent u niet terstond die verdoemenis gekregen, die in dat vloeken begrepen is. Is dat wel eens een keer een wonder voor u geworden, dat je dan 's morgens nog weer opstaat en je zegt, ik ben nog in het leven, ik ben niet in de hel, ik ben niet in de eeuwigheid, God heeft mij nog verdragen, God heeft mij nog komen aan te zien, gemeente. Is dat in uw leven eigenlijk ook nog niet zo'n wonder een keertje geworden, als je nou toch je eigen leven toch zo aanschouwt, dat je dan zegt, ik ben nog weer wakker geworden, of ik mag nog naar de kerk, ik zit hier nog onder het woord, wat is de Heer toch langmoedig, wat is de Heer toch goed om mij nog te verdragen. Nou, eigenlijk dan zie ik wel dat de Heer dus dan de belediging zou moeten straffen. En je zou dus dan het woord erbij kunnen nemen. Zegt de Heer, als je dat doet dan met zonde en ongerechtigheid, dan heb ik geen bestaan meer. Dan zou ik wegwezen. Dan zou die mensen, maar ook ik in de eeuwigheid zijn. Dan zou het voor mij altijd een eeuwig te laten te wezen. Want de Heer die is dus dan, die heeft de hand eigenlijk toch. Die mag er toch de hand in hebben om ons nog te sparen en nog te verdragen en te leiden door dit leven heen. Of ook het goede te geven, het goede van zijn aangezicht. Daar is de Heer toch vrij in en wij zijn toch ook niet vrij van hem. Je moet het maar eens horen, die zonde, je moet het maar eens in ander licht zien. Nou ja, als ik nou zo kijk, denk ik wel dat het allemaal gebeurt, de zondagsontheiliging. En ik zeg vanmorgen nog tegen mijn vrouw, we zijn toch wel weer blij dat de SGP er is. Ze kunnen het dan wel die zondag er eigenlijk niet uitkrijgen, maar ik zie toch geen vrachtwagens meer voor mijn deur heen rijden af en aan om de winkels te voorraden, juist op zondag. Nou, dan zeg ik dan, ja, het is voor mij niet te verdragen, maar het is zeker voor God niet te verdragen, wanneer al deze zonde ongerechtigheid er te wezen, wanneer ik dus dan kijk dat de kerken nu tegen te zijn, en de stranden heb vol te wezen, en de vliegtuigen vol heb te wezen, en de auto's stromen met auto's naar Frankrijk gaan, waar je dan beter de uitbraak er hebt te wezen, dat je waar je eigenlijk niet moet wezen, daar gaan de mensen heen, en waar je wel moet wezen, daar gaan ze niet heen. Dus als ik dan zeg, je moet in de kerk wezen, dan zijn er alle bezwaren. Dan hebt de mens, ik weet niet wat hij hebt om eruit te draaien. Maar als hij dan met die stroom in die file hebt te staan in Frankrijk en België, daar waar de lockdown weer hebt te wezen, dan is er geen probleem. Ja, hoe kan het de Heer nog verdragen? Gods huis leeg. Zijn Heer ontnomen, voor hem niet te buigen, hem niet aan te roepen, hem niet te vragen, in de weer te leven en al de dingen die ik dan in mijn leven heb willen doen, al de rust die ik denk nodig te hebben, maar dat ik dan bij de Heer moet wezen op die rust, dat gaat er dus niet in. Hoe kan het toch de Heer toch verdragen? Na zoveel arbeid hier in Nederland of ter plaatse, waar je dan toch steeds dit hebt gehoord, hè, dat je daar eigenlijk dan toch niet luistert. Nou ja, goed. Kijk, zo de gesprekken, dat denk ik wel eens zo in de gesprekken. Ik had nog een vrijdagavond nog een gesprek, dan denk ik, wat een dikke voorhuid zit je toch. Heb je toch je hart omkleed. Je vertelt van God en van zijn werken, van zijn genade, het legt niks, geen beslag meer op. En je gaat je eigen weg, je hebt je eigen godsdienst en je komt er niet doorheen. En nou ja, dat kun je dan zien, dat is de mens dan. Maar als ik dan mens tegenover mensen heb te nemen, en ik neem dus God tegenover de mensen, kinderen, is het toch wel iets anders dan je zegt, kijk, luister je nou niet naar God, ga je nou eigen weg. Drink dat nou niet tot je door. Kun je dan niet denken dat de Heer nog langmoedig over je is en je nog geduldig verdraagt, maar hoe lang nog? Ja, die ruimte, die kan ik niet meten, u wel. Dat die zegt, nou, nu is er dus deze plaag gekomen, die plaag. Nou ja, mijn vrouw zegt van de week, je hebt er niet over gehad natuurlijk. Maar ja, als ik dan dit aangewezen krijg, dan zeg ik, nou kijk, nu is die plaag dus dan zo'n beetje weg. In Nederland tenminste, overal komt het alweer. Nou, hoeveel ruimte hebben we dan, voor de volgende plaag? Nou, ik zou eigenlijk zeggen met een week. Nou ja, maar ik ben een week, ik weet niet hoe lang dat het nog doet, maar die volgende plaag die komt dus dan, dat is al aangekondigd, dat kun je in de Bijbel lezen, dat er staat in de Openbaringen, dat kun je wel lezen dat het zo gaat. Nou ja, dan heb ik de tijd niet te meten. God weet de tijd wel. En God heeft in die tijd, die tussentijd, dus de langmoedigheid gegeven. Dat de mens zich bekeert tot God. En dat hij op de knieën heeft te komen. En dat hij zijn zonde te beleiden. En zoals u dat net in Psalm 6 hebt genomen. Ten voorbeelde van dat u dan toch u verootmoedigt. En dat u toch tot de Heer hebt weten te keren. En ingaat op de uitnodiging. Wanneer zegt, ik ben langmoedig over u en over mij. Maar de hand is al opgeheven. Nou, dat kun je gewoon zien. Die hand die is er nog gewoon. Hè? De hand. En in die hand, daar is een zwaard in. Een zwaard. Wanneer ik deze gedeelte te nemen, ook de tekstwoorden, kun je denken dus dat de Heer ten strijde getrokken is. En dat de Heer dus dan zich opmaakt in die strijd. Ja, en dat hij dus dan de torment, de is hand heeft hetgeen, waarmee je dus dan het werk hebt uit te richten om deze aarde te slaan. Alleen de tekst al, die wijst er ons ook al op, maar net toen ik nog even zo verder lees, zo even viel mijn oog erop over bliksem en donder, hè, dat wordt dan omschreven, dus dan verder zaken dan een keer, dus dat de Heer het ook gewoon met name noemt, op wat voor manier, dat hij dus dan zijn wapenen gebruikt. Nou ja, nou hebben we wel een klein beetje een retorische vraag eigenlijk dan in deze eerste gedachte opgewerkt, dat je zegt, het is toch wel apart over, nee, dat u dan van een doorboorde hand springt. Ja, als ik nou bijvoorbeeld de omschrijving geef dat de Heer dus dan zijn zwaard heeft, en dat hij dus dan tegen die Ninevieten, en dat hij dan tegen de goddelozen, degene die hem zo valselijk bejegenen, afgoderij en vuiligheid en zonde bedrijven, welke hij dan nu dan als de maat dan vol is, komt te straffen, dan het zwaard neemt. Maar ik kan niet goed weg met die doorboorde hand overdrukken. Nou ja, in de ene hand, daar zit dus het zwaard van de gerechtigheid van God. En in de andere hand, daar heeft hij deze doorboorde hand. En nou wordt er dus dan niet dus dan gesproken voor de hand die een zwaard heeft. Het zwaard dus dan, wanneer de Heer dus dan als een grote held en een strijder eet. Dan heb de arbeiden op deze wereld. En wat de wereld dan denkt, er is geen God. En dat hij zich tegen die God hebt op te maken. En dat hij dus dan de hand hebt op te heffen om deze wereld te staan. En zoals hij dat ook nu en veel meer keren gedaan heeft. Maar de mensen zijn het vergeten. Bedwelmd door de weelde, in slaap gezakt bij het woord Gods. Gisteren daag ik nog een paar andere teksten, maar Dat komt misschien in de loop van de tijd wel, dat de Heer dus dan, als hij het leven geeft, en wij kunnen het navertellen, dat het dan is dat hij dus dan zich opmaakt en roept, waakt. Dus als hij dan dus dan zegt, je waakt, dat betekent dus dan dat je waakt op, dat betekent dus dan dat hij je in diepe slaap vindt. Denk maar aan de vijf wijzen, de vijf dwazen, ze slapen aan het eind van de wereld. Dus dan probeer je iemand wakker te krijgen als iemand er slaapt. Dus je moet hier dus dan wakker worden. Zie je wel dat je ingesluimerd bent met al de beelden van deze wereld en de afval groot geworden is? Dat je niet eens opmerkt dat de Heer zo dichtbij is om de wereld te slaan. Ik ga een voorbeeld zoeken, er zitten veel kinderen, je ligt op bed en je weet van niks en er gaat dan een moordenaar door je huis heen. Die het op je geld en op je leven gemunt heeft. Ja. En je weet van niks, je bent aan het dromen dat je van de week de vakantie gekregen hebt en dat je de reis geboekt hebt. En dat je ziet eigenlijk de rivière al voor je, of Cannes, of je ziet naar Italië al voor je, de prachtige bergen en waar je vorige keer toch ook zo lekker gezeten en gerust heeft. Ja, maar wist je niet dat daar dat die, al die doden daar wel het meest waren? Oh nee, dat ben ik alweer vergeten. Want ik denk zo aan mijn vakantie. Ik ben gewoon helemaal in slaap gedut. Dromen over de vakantie. En terwijl dat de dood aan je bed staat. De dood staat aan je bed. En die Heer doet zijn hand ertussen en je bent niet vermoord. Je hebt niks gezien. Je hebt niks gezien. Je weet van niks dat God je gespaard heeft. En je leeft rustig door. Nou ja, dan denk dus dan dat de Heer dus dan met zijn hand deze kastijding en dit werk heeft gedaan. Dan moet je toch wel echt dom bezig wezen als je dat dus dan niet opmerkt. Nou, zo ben je dom bezig. Slaap maar door. Nou, en dan... Die hand, dat is een zwaard. Ik heb wel eens bij de wederkomst van Christus genoemd hier, dat hij zegt, kijk eens, de Heer is van zijn troon afgestaan en hij maakt zich op om naar de deur van de hemel te staan en dat zometeen het gedij wordt opengeschoven en dat de troon straks tussen hemel en aarde gezet te worden en dat die heerlijkheid verschijnt en dat de bezuinigd te klinken en dat alle doden op zullen staan. Ja, en dan kan een meisje komen die zeggen van, dominee, u zegt nou dat de Heer dus dan wederkomt, maar ik heb nog geen nieuw hartje. Ja, nou die denkt daarna, jullie ook kinderen? Als de Heer dus dan nou wederkomt tot de wolken des hemels, dan heb ik nog geen nieuw hartje. Dus dat betekent dus, als ik dat nieuw hart niet heb, dan is het te laat. Goed gedacht, kind, goed gedacht. Maar de Heer is nog langmoedig, want hij wil niet eerder komen voordat jij misschien of anderen dat nieuwe hartje hebt. Nou, dan voel je het eigenlijk al, hè. En als hij dus dan dat nieuwe hart dan hebt, dan betekent dus dat hij een andere hand heeft, en dat is de hand tot de behoudenis. Dus de ene hand dus dan om te verdelgen waar het zwaard dan is. En hij staat dan op eigenlijk dan van zijn stoel met eerbied gesproken. En is als een sterke held welke te strijden hebt te gaan. En welke dus een zwaard aan zijn schede hebt. En die dus dat zwaard dus dan uit die schede hebt te trekken. En dan kijkt naar de mensen die al dat kwaad hebben te bedrijven. En die denkt, wanneer is het nou het moment dat ik dat zwaard ga gebruiken? En dat zwaard dus dan van honger of van pestilentie of van andere dingen dus dan. Op de aarde zendt. Nou, dan geef ik gelijk al een beetje natuurlijk met het zwaard aan. Dat zwaard van honger en pestilentie. Je hoort het natuurlijk eigenlijk al als je kijkt wat er in de wereld gebeurt. Die dreigende honger. Of al die faillissementen. En de opstanden die ons land zou kunnen verwoesten. Ja. Nou, dan ben ik dus... Dus dan pak ik mijn zwaard en ik sta hier dus dan boven u en ik kijk nou eens en dan wil ik dat zwaard zenden in die wereld, die boze wereld. Ja, dat doe je toch niet zo graag? Dat doe je toch niet zo graag? Nou ja, de eventjes dan, ik zet het in de grond, laat ik het nou eens zeggen, en ik zet mijn arm op en ik denk, wat ga ik nou doen? Ja, dat is mijn redenatie natuurlijk, want dat weet de Heer wel wat hij gaat doen. Maar op die wijze eigenlijk, de langmoedigheid die zegt eigenlijk van, nou nu, het is eigenlijk wel verdiend, maar nu dan dus nog niet. Zegt de langmoedigheid. De rechtvaardigheid zegt, nu moet je ze straffen. En nu kan het niet meer langer gedoogd worden. En nu is dat het onverdraaglijk wat ze zo doen. En bespottelijk dat ze zich niet bekeren. Zend dat zwaard erin. En dan zegt de langmoedigheid. En die zegt, doet het nou toch niet. Geef die mensen nog de tijd dat ze zich bekeren. Geef die mensen nog de tijd dat ze op de knieën komen. En dat ze u aanroepen. En dan blijft je zwaard dus dan op dat zwaard. Dan blijft de hand rusten. En het staat nog in de grond. Hij zou het eigenlijk veel liever weer terug in zijn scheden doen. En dan had hij het gebruikt. En ten strijde. Kunt u het voorstellen nou? Ik heb nog even geazeld, toen zei nou goed, na hem, maar ja, ik moet preken wat de Heer zegt, dus dan zei nou, ik aarzelt wel, want er zijn allemaal kinderen in de kerk in het morgenuur, snappen ze dan zo de profetie van na hem wel, kinderen, dit snap je toch zeker toch wel, wat ik nou toch zeg, dat de Heer toch langmoedig is, en dat hij toch dat zwaard nog niet haastig in die wereld zet, en dat hij jou toch dat nieuwe hart nog gunt, en dat je je bekeert. Nou ja, nu noemt u dus dan dat zwaard in zijn scheten. Dus de ene, dat is dus dan, nou goed, terug. Of ik blijf nog aarzelend staan. Of ik leun met mijn arm op, hè, net als op een staf. Kijk het nog eventjes aan. En stuurt nog mijn knechten. Ik zal het evangelie, zoals dat in het slot van de prediking nog zeggen, en gezond te zien. En dan om dat evangelie dus dan te dragen. Misschien is er nog doen aan. Nou, en dan kijken wij naar die andere hand. Daar is hij doorwoordeld. En daar heeft hij dan het kruis. En dus dat betekent dus aan de ene kant de gerechtigheid en aan de andere kant dus het evangelie. En dan kijkt hij naar die hand en dan ziet hij dat kruis. En dan ziet hij die doorboorde hand van Jezus Christus, de Heer, de zaligmaker, de koning van zijn volk. Ook aan de heidenen, want hij heeft de heidenen het evangelie verkondigd. Je moet maar niet denken dat deze wereld waarin wij nu leven ongewaarschuwd naar de eeuwigheid gaat. En je moet maar niet denken dat deze wereld die nu dan bestaat, dat die totaal niks weet van het evangelie. Heel Amerika die is met het evangelie in contact geweest. Heel Nederland is, en Europa is met het evangelie in contact geweest. Deze mensen gaan echt niet ongewaarschuwd de eeuwigheid in. Maar ze hebben dus dan zich afgekeerd. En hoe lang zal ik dit nog verdragen? En hij houdt dat kruis voor je ogen. En je kijkt naar die hand Gods, de rechterhand, zijn de gerechtigheid. En hij vindt daar het kruis en hij vindt daar de zoon en hij vindt het bloedende offer. Hij vindt Jezus Christus en hij kijkt naar die wonden. Dus eigenlijk houdt hij zich in. Is langmoedig omdat er een kruis is. Dus hij houdt zich in en is langmoedig. Dus de langmoedigheid van God die staat in verband met het kruis. Er staat in verband met het bloedende offer van Jezus. Er staat in verband met hetgeen wat Christus aan het kruis heeft willen volbrengen. En die de straf dus daar gedragen heeft. Het kruis. En hoe nou neemt de Heer dat nou met die gerechtigheid? Ja, dan moet ik ook naar dit kruis kijken. En hoe nou, en neemt hij het nou met die gerechtigheid, dat is dus de zonde niet ongestraft hebt kunnen laten, waarvan je dus dan ziet dat er veel voorbeelden hebben zijn, en wanneer je toch de gerechtigheid zijn tucht hebt oefenen, denk maar aan de ondergang van Sodom, denk maar aan de ondergang van Noach, Noach's tijd, de eerste wereld, gedenk maar aan de ondergang van deze plaats, van Nineveh, die naar langmoedigheid, toen Jona er was, toen hebben ze zich bekeerd, de heren, neemt het zwaard niet en deed het weer in zijn zijde. En gaf dus dan de tijd.
En heer, die tijd die is er overheen gegaan. Maar na zoveel jaar is het toch gekomen. Omdat het niet meer dan uitwendig zou wezen. Tenminste, naar mijn idee. Want dan worden dan de theologen nog van elkaar dus als het ware op hebben te spreken. Of er ook nog een echte bekering in Nineveh geweest heeft. Maar het laat het thans kijken dat te zeggen. Dus dan had het dan dat toch een uitwendige bekering geweest is. En dat de heer hoort. Maar alleen door de tussenkomst van het kruis. Alleen omdat er een Jezus is. Want anders had er nooit geen wereld meer bestaan. En daarom handelt hij nog met deze wereld. En daarom is hij nog zo langmoedig. En daarom is hij nog zo verdraagzaam. Want je kunt dan nog zalig worden in Christus. En je mag er nog om vragen. Maar je hebt niet veel tijd meer. Want hij houdt de schuldigen niet onschuldig. Daar kun je dus dan zien dus dat dit gebeurt. En gebeurd is in het verleden. He, dus het verleden bestaat niet meer, het Oude Testament. Dat hebben we afgedaan, zeggen die dominees. Wij preken alleen maar het Nieuwe Testament. En dan preek ik ook wel uit het Nieuwe Testament. Maar het Oude Testament verschilt er niet in als ik aan het kruis denk. Want het vult elkaar aan. Gerechtigheid en gericht over de aarde. En de verlossing door Jezus Christus. He, welke hier aan het kruis gehangen, gestorven en begraven is. En opgestaan is uit de doden. En leeft en mij de ziel het leven geeft tot in de eeuwigheid. Nou, dan moet je eigenlijk. Nou kan ik een paar dingen denken. U denkt met mij mee. Als ik nou zo deze wereld in kijk en ik zeg, nou laat het nou eens met die winkel stoppen. En ik heb daarom gevraagd en nou is het nog niet gebeurd. Dan denk ik, heb de Heer nou geen macht om die zondag nou te heiligen en deze winkels te sluiten. Nou, dat heb ik gezien, als die doorgetrokken waren, had die winkels dicht geweest hoor. Ja, laten we. Dus daar heb ik het gezien. Heren, bent u nou bij macht om hier dus die winkels op de zondag ontheiliging? Je hebt toch principe of je hebt toch principe niet? Daar doe je toch zeker niet aan mee? De sluiten of niet? Nou, dat gebeurt dus niet. De kerk is gesloten. Tenminste, hier is die nooit gesloten geweest hoor. Voor mij tenminste niet. Maar de winkels zijn open. Heren, bent u nou niet machtig? U hebt helemaal geen macht, denk ik. Dat in Syrië, daar zou je om kunnen vragen, maar het is al zoveel jaren geweest. Dat je zegt nou, dat nou in Syrië die oorlog eens een keertje afgelopen is. Heren, bent u nou niet machtig? En dat nou die Arabische wereld dan tegen Israël is. Bent u nou niet machtig om dat volk eens rust te geven? Nou, ga maar door. Ik geloof niet dat de Heer in staat is om die tirannen, die dus daar in China heersen. Kan die Noord-Koreaanse man nou eens een keer die van de kaart afvegen of zo? Of die van daar in China, dat verschrikkelijke regime. Ja, meneer, we kunnen het toch zo goed handel mee bedrijven. Oh ja, ik voel het al aan. Nou ja, ik hoop het niet hoor, want anders dan ben ik mijn handelen kwijt. Ja. Kan de Heer dat nou niet? Hij is toch almachtig? Hij is toch almachtig? En doet hij dat dan niet? Nou ja, als ik dan zeg hij doet het niet, is dat dan onmacht? Kan hij dat dan niet? Kan die nou Nederland en de regering nou eens niet op zijn plek brengen? Kan die dat daar nou niet? Kan die kerk van God dan eens niet laten bloeien? Kan die dan de dominees en de predikanten dan eens niet opmerkende maken waar ze mee bezig zijn? Kan die dat niet? Is die dat onmachtig? Ja. Nou, kijk eens dus dan, dat woordje kan niet. Dan zei ik natuurlijk gewoon, hij is onmachtig. God is onmachtig om die wereld te bedwingen en die kerken te bedwingen. Onmachtig. Ja, dat durf je toch niet te zeggen. Maar als je het zou zeggen, als je erover gaat denken, dan denk je nou, ja, op de duur, dan zeg je nou natuurlijk, kan dat God wel? Maar over 10, 20, 30, 40 jaar, dan denk je nou, hij kan het niet. Nou, ik ga dus dan kijken en God is almachtig, dus dat geeft een streep dat hij almachtig is. Wie kan dus dan God bedwingen om die macht niet te gebruiken? Niemand. Dan hij zelf. Niemand dan hij zelf. Dus hij bedwingt zijn almacht en kracht, hoewel dat even grote kracht is, dat kun je ook in de tekst terugvinden. Die bedwingt hij zelf. Dus hij heeft dus de macht om ons met één klap hier van de wereld te vegen. En dat hij kan met de bezem des verduisterings allemaal wegdoen in één ogenblik. Maar hij bedwingt zichzelf. Hij houdt zijn macht in wat hij alleen maar kan. En doet het niet. Dan moet je dat niet aan onmacht toeschrijven. Maar dat moet je volgens de tekst dus dan, terwijl dat wij schuldig zijn, hè, dus aan zijn bedwingen van zijn macht toeschrijven. Je kunt wel zeggen, hij houdt het in, hij bindt het op, hij houdt het terug, hij houdt het zelf vast. Want wanneer de rechtvaardigheid dus wil dat de zonde gestraft wordt en de zonde niet onschuldig gehouden wordt, dan kun je dus dan zeggen, dan moet hij zich wel bedwingen inhouden om het nu nog niet te doen, langmoedig. En dat hij ze niet ongestraft laat, dat moet je weer naar het kruis. Hij houdt de zondaar zijn schuld wel, zolang als hij die niet in Christus straft. Dus hij gaat niet aan de zonde schuld voorbij zonder die te straffen. En hij neemt zijn Christus met zijn, die met zijn doorboorde hand de Vader dus alles geeft wat hij eist. En de Vader torent nooit meer. Hij torent nooit meer. Zijn toorn houdt op tegen u te roken. Maar tegen de goddeloze zal zij uitvaren. Na een bepaalde tijd. De genadetijd. Wanneer hij zich nog inhoudt en u gunt de bekering. En u daartoe roept voor de volgens volk vergeven en voor u vergeefbaar. Vergeefbaar in de langmoedigheid zijn de goedheid met het oog op Christus die aan het kruis hangt. Waarom dat hij zich bedwingt en houdt zijn almacht in, bedwingt zijn almacht en gebruikt zijn langmoedigheid, wijst u Christus aan tot de zaligheid en u kan verlost worden nog. U kan nog verlost worden. Weet u niet hoe lang nog. Hij haast zich niet. Ik zat vanmorgen nog even te denken aan beloftes. Die de Heer me gegeven had. En voor mijn familie en voor de gemeente. En met het oog op die beloftes. Heb ik wel soms het besluit. Dan denk ik nee. De Heer geeft ons nog de tijd voordat dit vervuld wordt. En dat ik het nog zou mogen zien. Ja, dus zo lange tijd heb ik dan misschien nog. Maar beter doe ik het niet. Want ja, het zijn maar mijn gedachten. Maar wat zijn nou Gods gedachten? Wij denken van alles. En daarom heb ik ook wel eens moed. Maar dan denk ik, zit ik mijn eigen nou zelf te bemoedigen? Nou ja, in tegendeel natuurlijk. Hè, ik ga dus dan zondags twee keer voor kan iedereen naar de kerk. En de tweede keer zou je dus dan door de week naar de kerk kunnen gaan. Dan kun je toch twee keer in de week naar de kerk. Ja, en dan zit de kerk vol met vreemden. Ja, en u bent er niet. Nou, je kunt niet begrijpen hoe smartelijk dat ik dat voor je vind. Voor mijn eigen ook hoor. Voor mijn eigen ook, maar ook voor jullie. Ik denk, hoe kan het nou toch? Ik zet me overal mijn beurten vooraf. Ik preek maar. En de vreemden komen en u blijft weg. Dat is toch wat? Merken ze dat nou niet? Hebben ze dat nou niet door? Zie je nou niet hoe goed God voor je is? Kun je nou zo verder? Verschrikkelijk, denk ik. Nou, dan kan het hier echt pijn doen dat ik het nou zo maar doen zeggen. Nou, als het mij dan pijn kan doen, hoe moet dat dan voor God wezen?
Oh, wat een belediging toch. Nou geef ik u toch de ruimte. Nou geef ik u het leven. Hij heeft de corona uit onze gemeente en plaatselijk weggehouden. Hij heeft ons beschermd. En we merken het niet eens op. We gaan gewoon door. Zo, dat hebben we ook weer gehad. Ja. Helaas. En hij bedwingt zijn almacht. Wat anders dan zou je toch zeggen. Weg ermee. Is dat nou dankbaarheid? Nee, dat doet hij niet. Die bedwingt hij. En hij kijkt naar het kruis. De doorboorde hand. Nog een versje. En dan zou ik proberen kort te doen. Psalm 21, vers 8. Uw sterke hand zal onverwacht al uw waters vinden. Uw wraak zal hen verslinden. Uw rechterhand zal eens met kracht vernielen en verslaan. Hen die uw rijk weerstaan. Psalm 21, vers 8. Dat dan nog wel even besluiten met aanwijzen van hetgeen wat de Heer dus dan aan middelen heeft om de mens genade te bewijzen. Dat is het woord Gods, dat is het evangelie, dat is het kerkgaan. Dat zijn het uitzenden van de predikers. Nou, dat is dat even kort gezegd. En in de tweede plaats heeft hij ook de middelen om deze wereld te verdelgen. En ik heb nu reeds genoemd het zwaard. Er zitten hier kinderen, die willen dat best wel eventjes horen. Want wanneer je dus dan, pas toen waren de kinderen weg, en toen vond ik nog een pijlenboog er op de kliko liggen. Dus dan hebben we dan kijken dat de kinderen een pijlenboog hebben, welke ze gebruiken. En als ik dan in hun huizen kom, dan hebben ze van die forten gebouwd, en van die soldaatjes. Dan zijn ze druk dan met die ridders en zo. En dus, er wordt heel wat afgevochten op de vloer van uw huis. Dus daar zijn ze eigenlijk dan wel... wel mee bekend met die zwaarden en met die lansen en met die spiezen. Weet je wel, kinderen, zit het in de doos nu? Zit het in de doos nu? Gaat het vandaag niet opkomen, want het is zondag natuurlijk. Oh, dominee, we maken toch niet zo'n wet van, joh. Die kinderen moet je toch gewoon zijn gang laten gaan. Nou, bij vroeger, toen was dat niet zo, hoor. Dan zag ik ze niet op de fiets en het stond allemaal in de schuur. Jongens, 6 dagen kun je fietsen en steppen en ik weet niet wat voor mijn ding allemaal heb. Maar zondag is de dag dus hier, hoor. Dan eventjes niet. En ja, dat speelgoed natuurlijk, nou ja, dat ziet dan toch niemand, maar ja. Nou ja, dat is geen speelgoed natuurlijk, dat wapentuig. Dat is geen speelgoed. Er zit een hart achter die ermee bezig is natuurlijk. Hè. Schieten, doden, verderven en uitroeien en winnen en zo, strijden. Oh ja, dat zit in mijn hart, ja. Oh nee, laat ik het dan maar gauw wegstoepen. Stel je voor dat het ermee een echt pistool of zwaard of mes is. Ja, nee, laten we maar wegdoen. Nou ja, dan die van de heren. Wat is de heren staan? En dan kun je dan zeggen, nou de heren die heeft dus een zwaard, heb ik net genoemd, dat is een schede is en dat hij ook kan gebruiken. Het kan ook de adem van zijn wind, de adem van zijn mond wezen, hè? Dat hij dus dan met het geblaas van zijn adem, hè, de wereld leeg maakt. Wervelwind. Ja, de wervelwind. Het komt je in één keer aan. Daar heb je niet op gerekend. Ja, in de zomer. Ja, je kan wel wezen, dominee, dat het in één keer komt. Hoor. Zo ver op witte windtoos en zo. Ja, daar hoor je het dan van. Hè, met die temperatuurverschillen en zo. Dan is dat natuurlijk een natuurverschijnsel. Nee, de adem van de wind van zijn neusgaten blaast de mens omver. En dan die donderen, die bliksem, hè, die aan de hemel staat, die de wereld doet beven, het aardrijk doet beven, die donder. Nou, dat is toch eigenlijk wel ook een natuurverschijnsel. Nee, dat is de Heere zelf. Het stof is onder zijn voeten en hij doet de aarde beven en hij komt, hij zet zijn voetstappen en alles is bang en angstig. En als hij niet zo langmoedig was om de onweer te stoppen, dan had je in de wanhoop begraven geweest. Als dat nou eens echt straks gaat beginnen met het onweer, dan zou je, nou, er is geen mens meer die het niet in de broek doet. Ja. En als je dan eens dan kijkt, hè, dat die bliksemen dan eigenlijk dan dus een spiezen zijn, hè, die hij zendt over de wereld heen, hè, die de aardrijk verlichten. Nou, daar worden wij allemaal wel stil van. De grote koning van Belshazzar zag het de hand en hij beefde. De hand die op de muur schreef, te licht bewonden. Nou ja, die storm dus, die stormwind en die wervelwind wordt hier dus dan genoemd. En de wolken zijn stof van zijn voeten. Dus dan kun je wel denken, dat is hoe groot God is. Hoe groot God is. Als nou de stof van de wolken dus zijn voeten, dat zegt iets van zijn grootheid. He, dus ik kan niet zeggen mijn voeten op het stof van de wolken loopt, toch? Dan moet je kijken hoe klein dat ik ben. Dus dit zegt iets van de grootheid van God. Nou, ik moet niet zo lang blijven, maar nou dan de wapens. Nou, nu is het aan de tijd dat er vogelpest komt. Oh ja. Van de week vorig jaar was dat eigenlijk, hè? Dat ik denk, wat is het toch stil licht? Is het toch stil in de buurt? Nou zingen de vogels, als ik buiten kom, dan zingen ze, beginnen ze te zingen, dan komt die aan en dan voer ik ze. En dan zie ik het om me heen fladderen allemaal, prachtig. Maar vorig jaar was er geen merel meer. Kijk, tegen mijn vrouw zei ik, nou hoor je ze weer. Ja, horen ze weer. Toen was er de vogelpest, alle merels gingen dood. En nou, oh ja, af en toe de meisjes zijn er ook niet meer, die meisjes. Maar dat komt van vergif, dat hebben wij gedaan. Ja, en nu is het de vogelpest. Nou, even kijken of de mensen zich bekeren. Nee. Nou, dan nu Monteclauzeer. Nou, de Monteclauzeer. Nou, daar gaan de koeien. Ook de gezonde koeien. Hoe kan die toch in je hoofd? Hoe kun je toch zo'n besluit maken dat je zulke gezonde beesten de dood injaagt? Nou ja, dat is erg, maar die kinderen is nog erger. Die kleine, al die abortussen. En als ik dan dus dan kijk, dus dan, wat er is dan, nou kijken of ze bekeren. En nou de Monteclauzeer. En nu, nou gaat er weer tijd overheen. En dan zie ik in één keer dus de varkenspest. Nou, niet de varkenspest. Nou zullen ze zich wel bekeren. Nee hoor. Nou ja, hoe lang nou? Hoe kan ik ze nou bereiken? Nou, cholera dan. Cholera. Oh, dat is in Afrika. Dat voel ik niet eens. Nou, het is wel erg, geef gift en zo. Ja. Zullen ze zich nu bekeren? Nee. Nou ja, toen de SARS, de influenza, de griep. Nou, daar hebben we wel een spuit voor wel, misschien. Wist je wel hoeveel schade, hoeveel doden dat er gevallen zijn, voordat die te vaccineren was? Ja, dat lekt nou uit, ja. Dat waren er nogal niet wat.
meer doden door de vaccin dan dat het door de ziekte was bijna. Nou ja, dat is sterk overdreven, hoep hyperbol, maar bij wijze van spreken. Maar dat geeft niet, dat geeft niet. Nou ja, dan Nederland is nog aardig gespaard dan, en nu dus dan de corona, of covid, of Chinese griep, hoe noem je het? Nou ja, hoe lang zal het dan nou doorduren dat ze zich bekeren? Ik vrees van niet. Nou, neemt dan alles maar weg. Neemt dan alles maar weg. Wat een wonder dat dat nog niet gebeurd is. Hè? Wat een wonder dat dat nog niet gebeurd is. Dat je nog de tijd krijgt. Hoe groot is God in zijn langmoedigheid. Hoe groot is hij in zijn geduld en kracht. Hoe groot is hij in zijn genade. Voor vijanden. En dan denkt hij weer in die toren aan zijn ontfermen. Nog weer niet. Nog weer niet. En hij wijst naar het kruis. Hij wijst naar het kruis. Hij wijst naar het kruis. Hij wijst naar Jezus. Hij wijst naar dat bloed. Hij wijst naar die rechterhand. Hij wijst naar die doorboorde hand. Die doorboorde zijde. Zie dat je daar gauw in geborgen wordt. Voordat de volgende komt. Zie dat je daar je toevlucht in vindt. Voordat het volgende komt. Dat je gered wordt. Dat je Christus in die doorboorde hand en in die doorstoken zij je rust en je vrede, je blijdschap vindt. Nou ja, ik zou een paar woorden gebruiken. Zou je dat goed bedenken, kindertjes? Jonge mensen, zou je erop denken? Ik kan natuurlijk andere dingen ophalen, hè, dat je zegt van ja, daar schrikken we van. Hè, maar ja, dat is vaak maar eventjes, dan is het weer over, ga je weer verder. Als je dan van die verdrinkingsdood hoort en van die ongelukken gisteren stond in de krant van die vader die daar aan het wandelen was in Tirol, nooit meer gevonden. Zei die jongen, die is zelf dan een man geworden, ga je dan naar Tirol toe? Ja, ik vind de berg ook wel mooi, maar dan moet ik nog eventjes weer denken aan vader toch, hè? Die is nooit meer gevonden. Daar schrik je van, maar de andere dag is dat nieuws alweer aan de kant, dan denk je daar niet meer aan. Het is, ja, dat is jammer dan, maar jij gaat gewoon door. Niet doen hoor. Naast je maar uitlachen, naast je maar bespotten. Maar die het laagt lacht, die lacht het best hoor. Ja. Eeuwig bij God, dat is het beste. Vind je niet? Ja, als je God voor je is, dan hoef je voor die strijdwapens niet bang te zijn hoor. Want zijn tent zal veilig wezen. Amen. Heren, zo is dan weer de dag van deze weer begonnen. En we hebben iets langer gezeten, maar de kinderen vinden het niet erg, want ze zijn zo blij dat ze weer in de kerk mogen. En de ouders ook. Dan wil u zingen. Zingen van uw goede tierenheid, weer eer geven. Bij u zijn we veilig. Nergens beter. Dan ijdelheid in vreugde, de vreugde en de ijdelheid van die tent. Maar bij u is hier het huis dat hij van gedruis, van gejuich druisen. Uw naam zij eer. Oh, geef ons te veel liefde voor. Liefde voor God en voor zijn dienst en voor zijn huis. En voor zijn woord, ja, voor alles, voor Christus. Gedenk ons verder, Heren. Ook in deze dagen breng ons nog weer samen. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 11. Vers 3. De alwijze God beproeft wel eens de oprechte en tuchtigt hen. Maar elk die het kwaad bemint, die met geweld zijn naaste durft bevechten, blijft steeds gehaat tot hem de wraak verslindt. God heeft al reeds der boze straf gezworen. Straks dalen vuur en strikken wervelwind. En zwavel neer die kelk is hun beschoren. Psalm 11, vers 3. Gaat hen heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap en des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.